Gemeente, gasten en alle die met ons verbonden zijn. Er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee M. Baan uit Veenendaal. Zondag 4 december, de tweede adventszondag, hopen voor te gaan. 'S Morgens om 10 uur dominee J. Hoekman uit Rutten in Odion. En 's avonds zal proponent A.R. van Asselt uit Baan voorgaan in de Westerkerk. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collecte is de diaconiecollecte. De tweede collecte en de collecte aan uitgang zijn bestemd voor de kerkvoogdij. U wordt herinnerd aan de lidmatenvergadering van aanstaande dinsdag 29 november om 8 uur in het bijgebouw van de Westerkerk. Alle leden zijn van harte welkom. Volgende week zondag kunt u uw boodschappen meenemen voor de stichting Manha. Dit alles deel voor lente. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. De voorzang is Psalm 84, vers 3.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid, vrede en vertroosting zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Geweten zullen we gaan zingen en wel uit Psalm 106. En daar van het eerste en het derde vers looft God de trouwe opperheer. Het derde vers geeft dat mijn oog het goede aanschouw. 106, de versen 1 en 3. Gemeente doen we aan de avond van deze dag met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen, belijdenis des geloofs. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing voor vanavond, die is uit het eerste Bijbelboek genomen, Genesis hoofdstuk 3. En we lezen dan van Genesis 3 de eerste 15 verzen. Genesis 3, 1 tot en met 15. En daar lezen we het woord van God als volgt, Genesis 3. De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, het welk de Heere God gemaakt had. En ze zeiden tot de vrouw, is het ook dat God gezegd heeft, gij die de zult niet eten van alle boom van deze hof? En de vrouw zeide tot de slang, van de vrucht der bomen van deze hof zullen we eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof is, heeft God gezegd, ge zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat ge die sterft. Toen zeide de slang tot de vrouw, gij lieden zult de dood niet sterven, maar God weet dat ten dagen als ge daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden en ge zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijs en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En ze nam van zijn vrucht en at, en ze gaf ook haar man met haar, en hij at. Toen werden hun beide ogen geopend, en ze werden gewaar dat ze naakt waren. En ze hechtten vijgenboombladeren samen en maakten zich schorten. En ze hoorden de stem van de Heere God wandelende in de hof aan de wind des daags. Toen verborg Adam zich en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God in het midden van het geboomte van de hof. En de Heere God riep Adam en zeide tot hem, waar zijt gij? En hij zeide, ik hoorde uw stem in de hof en ik vreesde, want ik ben naakt. Daarom verborg ik mij. En hij zeide, wie heeft u te kennen gegeven dat ge naakt zijt? Hebt ge van die boom gegeten, van welke ik u gebood dat ge daarvan niet zou eten? Toen zeide Adam, de vrouw die gij bij mij gegeven hebt, die heeft me van die boom gegeven en ik heb gegeten. En de Heere God zeide tot de vrouw, wat is dit dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide, de slang heeft me bedrogen en ik heb gegeten. Toen zeide de Heere God tot die slang, dewijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte des velds. Op uw buik zult ge gaan en stof zult ge eten, al de dagen van uw leven. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de verzen vermorzelen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, zullen we samen bidden. Heren, we hebben vanuit uw woord gelezen hoe het nou allemaal begonnen is. Met alle problemen die er zijn op de aarde. Want die zijn er nogal wat. En we horen er ook regelmatig over. En we worden er dagelijks over ingelicht. En dat blijft maar zo aan de gang, want problemen laten zich door mensen niet zo makkelijk oplossen. En als mensen het al weten op te lossen, dan lossen ze het vaak ook nog verkeerd op. En heren, dat is allemaal begonnen in het paradijs. Daar dachten mensen een grote slag te slaan, want zoals de duivel, nee, de slang, die listig was, die had gezegd, nou zul je als God gaan zijn, als je gegeten hebt van die boom. En dat weet God wel en dat wil hij nou net niet hebben. Want dan ga je goed en kwaad kennen. En dat is het niveau waarop God zit. En heren, we hebben gegeten en we zijn op het niveau gekomen dat we goed en kwaad kennen. Alleen we weten niet meer waar het ene begint en waar het andere ophoudt. En dat geeft nogal eens problemen. Dan denken we ergens in op de goede weg te zijn. En later blijkt dat het helemaal fout is gegaan. En dat gaat zo in het maatschappelijk leven, dat gaat zo in het economische leven, dat gaat in al het leven dat wij mensen hier op aarde leiden. En dan komen we u vragen om de oplossing. En daar mogen we u om vragen. Want die hebt u zelf gegeven, heren, die oplossing. Die hebt u meteen al beloofd toen die mens gevallen was. De oplossing zou zijn een groot gevecht, vijandschap tussen het zaad van de slang en het zaad van de vrouw. En wij weten inmiddels hoe het afgelopen is met dat gevecht. U hebt geleden, u bent gestorven, u bent begraven, u bent nedergedaald naar de hel, Heere Jezus Christus. En zoudt u ons dat wonder, want zo mogen we het toch rustig noemen, heren, mogen we dat wonder vanavond met ons hart gaan zien en gaan beleven dat u nog een God van genade bent. We moeten erkennen, heren, van nature hebben we genade helemaal niet nodig. Dan zitten we er ook niet om verlegen. Maar geef dat onze ogen geopend worden. En dat onze oren geopend worden. En dat ons hart geopend wordt voor uw waarheid. Wees ons zo allemaal vanavond hier in de kerk en als we door de techniek met deze dienst verbonden zijn, wees ons allemaal nabij en goed. Zegen ons nog, heren, we hebben het niet verdiend. Maar zoudt u het willen doen, niet vanwege ons, maar vanwege uw eigen naam, die u groot gemaakt hebt in de Zoon van uw liefde, de Heere Jezus Christus. Zo vragen we het u om zijnentwil. Amen. Geweten, we hebben vanavond gelezen uit dat derde hoofdstuk van het eerste Bijbelboek Genesis. En je moet zeggen dat hoofdstuk 3, dat is een heel bijzonder hoofdstuk. Waarom? Nou, je leest daar hoe wij mensen van God zijn afgevallen, maar dat niet alleen. We lezen daarin ook hoe God voor een eerste keer naar deze verloren wereld toekwam. Want na de zondeval zocht de Heere de gevallen mens op. En als de Heere dat doet, vlak na de zondeval, die gevallen mens opzoeken, dan is één ding volslagen duidelijk. Van de kant van de mens gaat er totaal geen enkele actie uit. Dus er is beslist in die Hof van Eden niet een stem geweest die te horen was en die zong van hoe zal ik u ontvangen, hoe wilt ge zijn ontmoet. Nee, God zoekt de mens. En hij zoekt de mens die hem niet zoekt. God zoekt de mens die zich verborg voor de Heere. En daarom was het ook nodig dat de Heere die mens ging zoeken en ging roepen. Waar zijt ge? Dus dus je kunt zeggen, het allereerste adventswoord van Gods kant, dat is een vraag. En een vraag, als een vraag gesteld wordt, een vraag dwingt je altijd om stil te staan. En dat niet alleen. Een vraag die verlangt ook dat je na gaat denken. Want een vraag is nooit een eindpunt, nee, dat heeft een vervolg. Op een vraag moet een keer een antwoord komen. En je zou zeggen ook, als God een vraag stelt, ja, wie is nou een mens dat die zou blijven zwijgen als God hem iets vraagt? Ik lees in het boek Job dat zelfs de duivel, toen God hem een vraag stelde, nog antwoord gaf. Dat was de vraag die God aan de duivel stelde, van waar komt gij? Trouwens, dat valt ook op in de Bijbel. Het is haast altijd God die vragen stelt. En als het goed is, dan hebben we geen hekel meer aan die vragen die God stelt. Dan is het een goed teken als we die vragen ook hebben liefgekregen. Want de Heere, die stelt altijd goede vragen. Met mensen wil dat nog wel eens heel anders zijn. Goede vragen, die stelt de Heere. Zelfs vragen van levensbelang. Misschien dat u zegt, dominee, wat voor vragen stelt de Heere dan aan ons? Nou, dat zijn allemaal van die vragen, zoals, en ik noem maar een paar voorbeelden. Mensenkind, waar is mijn eer? Of de andere vraag, waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? Of nog een andere vraag, hoe zult gij ontvlieden van de toekomende toren? En ook een goede vraag is deze vraag, heeft u iets ontbroken? Die vragen die God stelt, de ene keer brengen ze bij ons mensen angst teweeg. Een volgende keer vreugde. De vragen die God stelt zijn of als een zwaard dat ons verwondt, of het zijn vragen die werken als een schat die ons vertroost. Nou, we gaan vanavond kijken naar de allereerste vraag die God stelde. Was dat ook de allereerste vraag die gesteld werd? Nee. De slang in het paradijs, die had de allereerste vraag gesteld. En sinds dat moment, sinds we gehoor gaven aan de suggestie van die vraag, is een mens met veel vragen blijven zitten. Maar we gaan kijken dus naar de allereerste vraag die God dan stelt. En die leest u in Genesis 3, 9e vers, en daar staat, en de Heere God riep Adam en zeide tot hem, waar zijt gij? Die vraag, daar gaat over, waar zijt gij? Dat is in de eerste plaats namelijk een vraag vol spot, ten tweede een vraag vol toorn en in derde plaats een vraag vol liefde. Dat zijn de drie punten straks voor de preek. Een vraag vol spot, vol toorn en vol liefde. Maar zullen we eerst gaan zingen uit Psalm 89... en daarvan het eerste, het zesde en het zevende vers, 89 vers 1. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. Vers 6, gij schiep het barre noord en het zoele zuiden saam. En het zevende vers, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. 89, de versen 1, 6 en 7. gemeente, zullen we straks na de preek, na het amen, aan het slot van de preek, zingen uit Psalm 118. En daarvan het zevende vers. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Dat is het zevende vers van Psalm 118. Zullen we dat zingen na de preek, na het amen, aan het slot van de preek? En zullen we dat dan zingen zonder verdere aankondiging? 118, zevende vers. We gaan, gemeente, vanavond luisteren naar de allereerste vraag die God aan een mens stelde. En wat krijgen we dan te horen? Nou, dat brengt me meteen bij het eerste punt. Dan krijgen we te horen een vraag vol spot. En ja, ik denk niet dat er vanavond zo nodig zal zijn onder ons dat we al die gebeurtenissen die samenhangen met het paradijs en de val in het paradijs, dat we die nog eens breed uit gaan herhalen. Want ik denk dat we de feiten van die zaak, de geschiedenis die geschied is, dat we dat allemaal wel kennen. En ja, die feiten van die gebeurtenissen, die zijn van groot belang. Want die droevige gebeurtenissen in het paradijs, die zijn bepalend geweest voor het verdere leven niet alleen van Adam en Eva, maar die zijn bepalend geweest voor de verdere geschiedenis van de hele mensheid. En daar komt nog bij, wij zullen in het evangelie de tweede Adam nooit eren als we de eerste Adam overslaan. De gebeurtenissen in het paradijs, de zondeval. Dat zijn geen verhalen, dat kun je tegenwoordig in sommige kerken wel eens horen. Hè? Dan zegt de dominee, het gaat over het verhaal van Abraham of het verhaal van Paulus. Verhalen, kun je wat uit leren, maar zijn niet echt gebeurd. Deze geschiedenis bevat ook geen drama, waarbij je alleen maar een soort van toeschouwer bent, terwijl je er verder helemaal niks mee te maken hebt. Je bent er ook niet persoonlijk bij betrokken. Nee, bij de zondeval hebben we te maken met die trieste geschiedenis, waar we allemaal deelgenoot van zijn geworden. De overtreding van de mens tegen God. Dus die overtreding van de mens, die zonde, die ongehoorzaamheid van Adam, die gaat ons allemaal ook aan wie we zijn. Niet alleen Adam zondigde, maar zoals ze dat vroeger wel zeiden, we hebben allemaal in hem gezondigd. Aan Adam wordt ergens in een van de geslachtsregisters van de Bijbel de naam gegeven van de Zoon van God. Dat is een hoge naam. De mens was ook hoog gemaakt door God, maar hij is heel laag gevallen. Adam was ooit een weinig minder dan de engelen. Maar hij is heel diep terechtgekomen. Adam dacht te worden als God. Maar dat droombeeld, daar werd hij heel snel uit geholpen. En toen sprak hij de woorden waaruit al de geringheid van de gevallen mens blijkt. We zijn naakt, inderdaad. De hoge mens had alles verloren. Zoals bijvoorbeeld ook die schitterende eigenschappen van kennis, echte gerechtigheid, echte heiligheid, allemaal kwijt. Bovendien was de mens ook zijn onschuld kwijtgeraakt. Want hij was zijn vrede met God kwijt. En daarvoor in de plaats was er een heleboel onkunde gekomen. Hij wandelde in duisternis en dat alles bracht met elkaar teweeg angst. Dat kun je rustig zeggen, de gevallen Adam in het paradijs was een angstig mens geworden. Want zodra Adam de stem van de Heere God hoorde, wandelende in de wind des daags, werd hij bang. Heel benauwd. Dat staat duidelijk zo in de schrift. Hij vlucht weg voor de heerlijkheid van de Allerhoogste. En hij verbergt zich dan voor de Alwetende. Samen met zijn vrouw Eva, ze kruipen weg voor de Alomtegenwoordige. Ze verstoppen zich in het geboomte van de hof. En dan gaat de Heere roepen. En wat roept de Heere? Waar zijt gij? Nou kun je natuurlijk de vraag stellen, gemeente. Hoe wordt die vraag die de Heere stelt bedoeld? Je kunt in die vraag, zeg maar een paar woorden, je kunt er allerlei dingen in beluisteren. Ik noem maar wat. Verbazing. Dat God verbaasd is, dat Adam er niet is. Je kunt onrust, waar is die gebleven? Dat erin beluisteren. Je kunt ongeduld vernemen in deze vraag. Waar is die gebleven? Wat doet die? En als je dat erin hoort, dan is allemaal wel terecht. Maar ik zou vanavond allereerst willen zeggen, hoort u in deze vraag van Gods kant ook iets van spot? Kijk, het is waar hoor, de zonde van Adam, de paradijszonde, was ongehoorzaamheid. Het was niet minder dan opstand tegen het allerhoogste gezag van de Heer. Door niet te gehoorzamen, was Adam op slag een bondgenoot geworden van de duivel. Want hij wilde na de zondeval niet anders dan de banden met God verscheuren en de touwen van God van zich werpen. En als een mens dat gaat doen, ja, wat zegt dan de Bijbel? Wat doet God dan in de hemel? U kunt het antwoord lezen in de tweede psalm. Die in de hemel woont, zal lachen. Nou, hier in dat verloren gegaane paradijs hoort u iets van de lach van God. Want die stem van God die zegt, waar zijt gij? En die vraag die wordt door de Heere niet zomaar gesteld. De slang die had de mens iets schitterends in het vooruitzicht gesteld. Want Satan die had gezegd, de dag als ge van die boom eet, zullen uw ogen geopend worden en ge zult als God wezen. En ja, dat had de mens wel geleken. Dat was een ideaal van de mens geworden. Dat moeten we hebben, we moeten aan God gelijk worden. En daarom nam de mens een vrucht van die boom der kennis des goeds en des kwaads en hij at. Maar ja, helaas, waar bleef nou toch die gelijkheid aan God? Die was nergens te zien, nergens te merken. Wat er wel te zien was, dat is dit, de God, de zogenaamde God Adam, die bekleedt zich met een schort. En als die hoort dat de Heere nadert, dan rent die weg en sleept zijn vrouw met zich mee. En dan een heel eind verderop in die hof van Eden, dan kruipt die weg achter een levende muur van groene bomen en struiken. En daar zien we hem dan met zijn gezicht op de grond liggen. En dan moet je zeggen, ja wacht even, maar is dat nou de plaats van een God? Begrijpt u een beetje, gemeente, waarom er een lach van de Heere doorklinkt in deze vraag, waar zijt gij? Nou, net zo is er een lach in de hemel om alles wat er op aarde hier ondernomen wordt om God van zijn troon te stoten. En er wordt wat ondernomen hoor, hier op aarde, tegen God. De mens, die is soms zich er helemaal niet van bewust. Maar elke zonde, zelfs de geringste overtreding van Gods wet, is opstand tegen God. De kleinste zonde, dat is nee zeggen waar God ja had gezegd. Wat is zonde? Zonde, dat is je eigen wil stellen boven de wil van God. En zo is elke zonde een poging om het gezag van God uit zijn handen te slaan en zelf de eigen weg te kiezen. En daarom moet je zeggen, een zondaar is niet alleen een slecht wezen, maar hij is ook een dwaas wezen. Er is zelfs hier op aarde geen dwazer wezen onder al de schepselen van God dan de mens. De mens die zich verzet tegen God. Want als je dat doet, je verzetten tegen God, de schrift die noemt dat, dan ben je nog dommer. Ja, nog dommer dan de muilezel die geen verstand heeft, welks muil men breidelt met toom en gebit. Mag ik eens vragen vanavond, herkent u het ook bij uzelf? Dat u ook een dwaze zondaar bent. Kijk, als u dat moet toegeven, dat u zegt, ja, die misdaad van Adam, die herhaal ik ook eindeloos veel keren, dan moet u wel één ding goed in de gaten houden. Die hele opstand van de mens tegen God, die is dus volslagen dwaas. Maar welke gevolgen die dwaasheid heeft, ja, je moet zeggen, dat is eigenlijk nog veel en veel dwaaser. Want Adam die vluchtte voor de alwetende. Maar dat is toch volslagen idioot. Maar dat gebeurt onder ons mensen eigenlijk nog steeds. Als ik dat even met een simpel voorbeeld duidelijk mag maken. Stel u voor, er is ergens een klein kind in een huis. En dat doet iets verkeerds, dat gebeurt wel eens met kleine kinderen, trouwens ook met grote mensen. Wat is de reactie bij zo'n kind als die iets verkeerds doet? Ja, dan houdt hij zich wat achteraf, hè. Dat wil hij allemaal verborgen houden. Maar nou moet u niet denken dat moeder die ook in die kamer is, dat die dat niet in de gaten heeft en ook niet in de gaten krijgt. Nee, dat kind dat doet wat vreemd, dat heeft wat te verbergen, hè. En dat verbergen, dat zie je soms ook. De kind kruipt weg onder de tafel, achter een stoel. Maar moeder hoeft echt niet zo lang te zoeken. Want die snapt dat al lang. Die kleine die is gewoon weggekropen. Die is te vinden achter een gordijn of achter een stoel of zo. En als moeder dat dan ziet, dan moet die moeder zich een beetje inhouden om niet in de lach te schieten. En dat laat ze natuurlijk niet merken tegenover dat kind. Nee, ze blijft dat kind heel ernstig aankijken. He, zo doet de moeder met een kind. Maar nou is Adam geen kind na de zondeval. Nee, God had de mens gemaakt naar zijn eigen beeld. En de mens was begiftigd, begenadigd mag je wel zeggen, met alle kennis. Dus je kunt rustig zeggen, die eerste mens in het paradijs, zoals God hem geschapen had, die was lang niet dom. Adam was zelfs een profeet. En je zou van die man dan ook echt niet verwachten dat hij zich een keer gaat verbergen in de schepping van God voor de Allerhoogste. Maar dat doet hij wel. Terwijl het natuurlijk geen enkele zin heeft. En daarom kom je ook tegen in een van de psalmen dat die psalmist zingt. Waar zou ik heen gaan voor uw geest en waar zou ik heen vlieden voor uw aangezicht? Zo ik opvoer ten hemel, gij zijt daar, of bedden ik me in de hel, zie, gij zijt daar. Ook verduisterde duisternis voor u niet, maar de nacht ligt als de dag. Gemeente, is dat zich verstoppen voor God, wat Adam deed. Is dat ten diepste niet een spotten met de wijsheid van God? Nou, die soort spotten, die zit nou in ieder mens vanwege de zonde. En het gevolg van die zonde, dat is altijd dat die mens God gaat loochenen. Weet u hoe dat in de praktijk in zijn werk gaat? Als een mens God gaat loochenen, gaat hij allereerst, en daar begint het, dan gaat hij allereerst de wil van God loochenen. Dan zegt hij, ja, maar dat vindt God helemaal niet zo erg. En vervolgens dan begint hij het bestaan van God te loochenen. Waarom, zegt de dwaas in zijn hart, er is geen God. omdat hij zo zijn geweten tot zwijgen heeft gebracht. Alleen al de gedachte dat God er niet zou zijn, dat geeft een zondaar een heerlijke rust. En vandaar dat de mens ook alles wat hem aan God herinnert, dat hij dat graag loslaat. Als de zonde het in je leven voor het zeggen krijgt, dan begint God eruit te verdwijnen. Want dan bidt de mens niet meer zo vaak. En dan begint hij steeds minder in het woord van God te lezen. En dan vlucht hij weg in de ontkenning van het hele bestaan van God. Ja, dat is maar ouderwets, dat is achterhaald. En al lang bewezen dat het zo niet is. Dan doet hij net eender zoals Adam, die wegschuilde in het geboomte van de Hof van Eden. Maar nou kun je doen wat je wilt om God te loochenen, maar de spottende vraag van God komt dan wel achter je aan. Waar zijt gij? En die spottende vraag van God, die bevat tegelijkertijd ook een heel duidelijk antwoord. Waar Adam ergens is, hij is bespottelijk geworden. Bespottelijk. Niet alleen vanwege zijn dwaasheid, maar je moet zeggen ook vanwege zijn lafheid. Kijk, iedere zondaar is ten diepste een lafaard. We hebben het nou over Adam. Denk nog even aan Adam, hoe die was voor de zondeval. Op zeker moment had hij een prachtig idee gekregen. Hij zag een groot ideaal voor ogen. Hij zou als God wezen. Dat leek geweldig. Maar als je nou denken mocht dat Adam er alles voor over had om dat ideaal te verwezenlijken, dan hebt u het helemaal mis. Kijk, als Adam nou echt gestaan zou hebben voor zijn ideaal, straks wezen als God, dan zou hij er toch zelfs zijn leven voor over gehad hebben. Kijk, en in dat geval had die man karakter getoond. Want dan zou hij weliswaar het verkeerde hebben gedaan. Maar zo'n houding zou toch een zekere achting bij iedereen afgedwongen hebben. Want die Adam, ja, die wilde toch wel iets heel groots bereiken. Maar kijk nou eens na de zondeval in het paradijs. Zodra Adam de stem van God hoort, blijft hij niet fier overeind staan. Maar dan probeert hij zo snel mogelijk het vege lijf te redden. En dan zie je hem even verderop beven. En dan zie je hem rennen. En dan kruipt die man zo ver mogelijk weg. Eerst durfde Adam alles, maar nu, als de Heer hem roept, dan houdt hij zelfs zijn mond. Hij zwijgt. Zo is de mens door de zonde een lafaard geworden. Want deze goddeloze mens die vlucht zelfs daar weg waar helemaal geen vervolger meer is. Adam is net geworden als die misdadiger die denkt dat hij achtervolgd wordt. En zo iemand die beeft al als er ergens maar een geluidje te vernemen is, een takje breekt in het duister. Ja, lafaard. Nou weet ik ook, er zijn mensen die zijn niet zo bang. Hè? Je hebt zondaren die zijn zo verhard in de zonde. Zelfs onder grote oordelen gaan ze nog rustig door met spotten. Er zijn zondaren die durven het aan om zelfs vloeken te sterven. Maar als het geweten van een mens nog niet helemaal buiten werking is gesteld, toegeschroeid is, dan zie je toch bij het meeste van de mensen wat andere verschijnselen. Dan zie je bijvoorbeeld hetzelfde wat je ook bij de farao van Egypte in de dagen van Mozes kon zien. Die farao die was eerst heel erg overmoedig tegenover Mozes. Wie is de Heere, zei hij. Maar zodra de Heere dan begint met zijn plagen in het land Egypte, dan laat die farao heel snel Mozes roepen. En wat hoor ik die koning van de Egyptenaren dan zeggen? Bid vurig voor mij tot de Heere. Trouwens, die machtige koning Belshazzar, u kent hem wel, hoe gedroeg die man zich toen die daar boven hem aan de muur een hand zag en die schreef iets op de muur. Dan staat er dat zijn knieën tegen elkaar knikten. Die man is bang, hij is laf. Trouwens, wat deden de wachters op de paasmorgen bij het graf van de Heer Jezus? Toen ze daar een engel vanuit de hemel zagen neerdalen en de steen afwentelen van het graf. Ze deden maar één ding, vluchten, zo hard ze konden, laf. Dacht u dat de moderne mens zo vermoediger is? Moet eens kijken wat er gebeurt op deze wereld, ze strergens een aanslag is gepleegd. Allemaal mensen die verschrikt zijn, angstig, onbekende. En waar komt nou toch die angst vandaan? Alle angst is ten diepste angst voor de onbekende. En dan schrijf ik onbekende met een hoofdletter O. Want die angst gaat altijd schuil achter het masker van de grote woorden die de ongelovige wereld spreekt. Als je de geschiedenis van de moderne mens bekijkt, dan kun je er wel boven schrijven de vlucht van de mens voor God. Maar het is wel een vergeefse vlucht. Want God komt om te oordelen de levenden en de doden. Op de dag dat een stem zal roepen Maranatha, op dat moment dat het teken van de rechter, de grote rechter, zal gezien worden in de hemel, dan zullen al die onverschilligen, al die spotters en verachters van God door een panische angst bevangen worden. En met een onbeschrijfelijke angst zullen ze gaan bidden, misschien wel voor het eerst in hun leven. Tot de bergen gaan ze bidden, val op ons. En tot de heuvels bedekt ons. Maar er is geen ontkomen aan en daarom, als u de Heere en zijn woord en zijn geest nog nooit hebt leren kennen in uw leven, luister dan goed naar die stem die ook vanavond nog tegen u roept, waar zijt gij? Waar zijt gij? Ja, zegt u maar, wat is er nou verder precies in die stem te horen? Nou, dat brengt me vanavond bij het tweede punt. De vraag is een vraag vol toorn. Kijk, het gaat bij de zondeval van de mens om heel wat ernstiger dingen dan alleen maar om een beetje bespottelijke dwaasheid van de mens. Als we vanavond in Genesis 3 God de vraag horen stellen, waar zijt ge? Dan is dat de stem van die God, van wie de heiligheid in opstand is gekomen tegen de misdaad van een mens. En ja, zo mag je de zonden altijd wel noemen, dat is de misdaad van de mens. Want zo noem ik dat nou niet vanavond, maar zo noemt de Bijbel het zelf. De zondeval van Adam is een misdaad. Afval van God is een misdaad. Paulus die schrijft in Romeinen 5 namelijk dit, dat door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis. Weet u, dat hart van ons, dat is erg oppervlakkig, hè? En dat heeft dan ook doorgaans de neiging om vooral niet te zwaar te tillen aan de zonde. Wij mensen, wij hebben na de zondeval niet zo erg veel ernst en heiligheid bij onszelf. En daarom, voor elke zonde die we doen, hebben we meteen wel een plausibele verklaring. En als we die verklaring kunnen geven, dan denken we dat we daarmee dan ook wel helemaal verontschuldigd zijn voor de bedreven zonde. Kan zijn dat u zegt, is dat ook zo, dominee? Nou, ik zou zo zeggen, kijk even naar de overtreding van Adam in het paradijs. Hoe makkelijk zeggen wij na zoveel duizend jaren zo op deze zondeval terugkijken? Hoe makkelijk zeggen we dan niet, ja, maar die overtreding van Adam in het paradijs, die was toch eigenlijk niet zo groot. En ergens diep in ons hart, dan denken we, en het ging tenslotte om niet meer dan één enkele vrucht. Want Adam en Eva, die hebben die ene boom niet helemaal kaal gegeten. En ja, dat plukken van één zo'n vrucht. Moet je dat nou beschouwen als zo'n hele zware zonde, dat daardoor alle mensen komen te liggen onder de vloek? Is dat wel reëel? Moest daarom nou de hele mensheid overgegeven worden aan de dood? Die allereerste zonde in het paradijs, die valt toch eigenlijk wel een beetje mee? Ja. Maar wij moeten de dingen nooit beoordelen met onze ogen. We moeten het leren zien door Gods ogen. En wat zie je dan? God had deze overtreding verboden. En de eerste mens, Adam, kende God. Hij was geschapen naar het evenbeeld van God. Hij bezat ware kennis. Dus Adam, die wist het, God houdt zijn woord. Dat wil zeggen, ook dat woord, ge zult van die boom niet eten, noch die aanroeren, opdat ge niet sterft. En dat was geen loos dreigement van de kant van God geweest, en dat wist Adam. Hij wist het, de hele toekomst van de mensheid ligt in mijn hand. En God had het de mens daarbij nou wel zo gemakkelijk gemaakt, hè? Want de Heer die had niet gezegd, Adam, dan mag je in deze prachtige hof maar van ene boom eten, van al die andere bomen, dat mag je niet eten, dat is verboden. Nee, het was net andersom. Van alle bomen van deze hof zult gij vrij, dat wil zeggen royaal, overvloedig eten, maar van die ene niet. En Adam wist het perfect hoor, mijn gehoorzaamheid of mijn ongehoorzaamheid bepaalt het lot van rampzaligheid of gelukzaligheid van alle mensen. En toch zondigde hij. Hij at. Weet u, voor een arme bedelaar, daar kun je nog wel een verontschuldiging aanvoeren als die ergens een appeltje gaat stelen. Maar Adam was geen arme bedelaar. Hij was, mag ik het vanavond zo zeggen, hij was een verwend kind van God. Want de zon van God die bescheen hem elke dag. En de sterren van God die schitterden boven hem elke nacht. En de bloemen van God die bloeiden overal. En de vogels van God zongen in alle takken. En alle dingen waren aan zijn voeten gelegd. Had nou ooit later een koning meer macht bezeten? Welke vorst heeft er nou ooit meer weelde gehad dan de eerste mens in het paradijs? En daarom was geen enkele zonde in die lusthof te verontschuldigen. Maar Adam heeft al die enorme zegeningen gewoon verloochend. En hij heeft zich schuldig gemaakt aan de grootste ondankbaarheid tegenover de allerliefste vader die er bestaat. Adam heeft de wereld verraden. En Gods grote vijand, de duivel. En nou denk ik zo, gemeente, dat we ook eens vanuit dat standpunt de gebeurtenissen in het paradijs moeten bekijken. Ik lees in het begin van Psalm 80, 60, God zal opstaan. Er bestaat dus een opstaan van God. En dat opstaan van God is een gevolg van de opstand van de mens tegen God. Er is dus een reactie van boven tegen de dwaze acties van ons mensen hier beneden. En daarom riep de Heere God Adam en zei hij, waar zijt gij? Hoort u er ook iets in van die toren van God? Dat klinkt door in deze goddelijke stem die in de hof weer klinkt. Overigens moet ik wel zeggen dat dit schriftwoord nogal eens een keertje verkeerd wordt aangehaald. Misschien is het u ook wel eens opgevallen. Velen denken dat er staat, Adam, waar zijt ge? Maar dat staat er niet. Er staat, de Heere zeide tot Adam, dubbele punt, dan komt het. Waar zijt ge? Dus God noemde zelfs de naam van de mens niet meer. Tot de mens komt na de zondeval geen goddelijke aanspraak meer. Alleen nog iets van een soort toespraak. Zoals je ook een onbekende aanspreekt. Adam is ook een vreemdeling voor God geworden. Die innige verhouding die er was tussen God en de mens, die is verbroken. De mens is een naamloos wezen geworden. Een verachtelijk individu. En hier staat God als rechter tegenover de overtreder. De Heere spoort een misdadiger op. Net zoals in onze dagen rechercheurs wel misdadigers zoeken en opsporen. God roept de mens ter verantwoording. Waar zijt gij? En daarmee zegt God als het ware, kom nou eens tevoorschijn, mensenkind. God gaat die mens berechten. En dat rechtsgeding, dat is onvermijdelijk, want God weet alles. En hij vergeet ook echt niks. Jij hoor ik iemand vanavond zeggen of denken, vergeeft de Heere dan ook helemaal geen zonde? Jawel. Maar de zonde vergeven, dat doet God altijd alleen maar in de weg van zijn recht. Kijk, als je praat over rechtszaken hier op aarde voor een rechtbank, ja, daar kan een mens zich nog wel eens een beetje voor verbergen, hè. Hoeveel misdadigers blijven tot aan hun dood op aarde niet ongestraft? Wat denkt u, hoeveel moordenaars zijn er altijd onvindbaar gebleven? En hoeveel overtreders zijn er tenslotte niet vrijgesproken om de simpele reden dat hun misdaad niet bewezen kon worden? Maar zo gaat het bij de Heere niet. Daar zingt de psalmdichter namelijk over. Al nam de mens vleugelen van de dageraad en al woonde hij in het uiterste van de zee. Ook daar zou Gods hand hem geleiden, Gods rechterhand zou hem houden. God roept de mens, waar zijt ge? En die stem die is te vernemen door heel de Hof van Eden. Die verklinkt ook in de schuilplaats van Adam de lafaard. Want die roepstem van God die klonk door tot in de verste uithoeken. Tot in de diepste afgronden van het hart. Deze woorden die God uit, die klinken daar waar het geweten zegelt. Overal heeft de hemelse rechter toegang. En als ik dat zo zeg, dan moet ik tegelijk dit aan toevoegen, dat tegenwoordig de moderne mens zich veel te wijs vindt om die oude geschiedenissen van paradijs en een zondeval nog een beetje serieus te nemen. Hoeveel mensen zeggen vandaag niet die paradijsgeschiedenis? Dat is gewoon een legende. Dat is niet echt gebeurd. Een leerzaam verhaal op zekere punten, ja zeker, maar toch niet meer dan een dichterlijke vertolking. Het is niet echt gebeurd, zegt men. Want ja, om nou maar één ding te noemen, hoe kan het toch de stem van God ooit te horen zijn geweest in heel die uitgestrekte Hof van Eden? Maar als de moderne mens nou eens een keertje goed zou willen luisteren, dan zou die zelf de stem van God elke dag opnieuw horen. Tot in zijn eigen hart toe. Want het geweten van een mens, ja, dat is geen sprookje hoor. Dat is de werkelijkheid. Adam en Eva in de Hof van Eden, ze beefden toen ze de stem van God hoorden. Je kunt de Psalm 116 naastleggen. Banden des doods hadden en omvangen en angsten der hel deden en verschrikken. Trouwens, Adam die zegt het zelf ook heel duidelijk tegen God. Ik hoorde uw stem in de hof en vreesde. De angst, die is ook meteen na de zonde begonnen. En tot vandaag de dag toe hebben degenen die God verlaten altijd nog geen vrede. Daar komt nog iets bij. Adam was na de zondeval niet alleen maar bang voor God, hij was bang voor alles. Hij was zelfs bang voor zichzelf. Daarom zocht hij naar een middel om zijn naaktheid te bedekken. Daarom maakte hij schorten van vijgenboombladeren. Dan had je tenminste nog wat. Maar als hij de stem van God hoort, dan merkt hij ook dat elke beschutting tekortschiet. Wat is nou ook een groen blaadje voor de roepstem van God? Wat stelt nou toch voor een schuilplaats in een tuin als de toren van God nadert? En daarom Adam, die moet voor de dag komen. Hij moet in het volle licht komen te staan. Niet omdat hij dat zo graag wil, maar omdat God het wil. En gemeente, daar hebben we nou meteen ook een typische eigenschap van de zonde. De onwil om schuld te bekennen. De zonde, ja, het is net een ziekte. Een ziekte die nooit uit zichzelf overgaat. Nee, die kwaal die woekert altijd maar een beetje door. Dat proces gaat steeds verder en verder van het eerste stadium tot aan het laatste. Ja, tenzij dat er een wonder van de Heere de patiënt geneest. Maar kijk, als die Adam meteen na de zonde zijn zonde ook had beleden voor God, dan was er verder geen gericht nodig geweest. De zelfveroordeling van het echte berouw, dat is al het gericht van God in het hart. Maar Adam die zweeg. En dat zwijgen van hem, dat betekent ontkennen. En met het ontkennen van zijn overtreding, dan begint ook de strijd voor de mens. De strijd tegen God, want ja, ten diepste, een mens wil geen vrede met God. Nee, het bedenken van zijn vlees, dat is vijandschap tegen God. Alleen God die laat van zijn kant zijn recht niet los. Hij eist en hij blijft vragen, waar zijt ge? En zo blijft de Heere vragen. En dat doet de Heere niet alleen maar door de verkondiging van zijn woord. Maar diezelfde vraag laat God weer klinken door natuurrampen, door epidemieën, door onoplosbaar lijkende crises, door innerlijke onvrede, zelfs door wanhoop. Want het is de mens, ook die hele trotse mens, die makkelijk denkt dat hij rustig zonder God kan leven. Het is die trotse mens ook gezet om eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Maar gemeente, zalig nou die mens die nu al naar de Heere leert luisteren. En zijn schuld gaat toegeven. En het ruiterlijk beleert te zeggen, Heere, hier ben ik. Mijn zonde maakte ik u bekend en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de Heere. Mag ik u eens vragen, is het daar nou in uw leven al van gekomen? Een vette streep maar halen door alles wat van jezelf is. Want dan krijg je alleen oog voor de heerlijkheid van het evangelie van God. En dat brengt me tegelijk bij het derde punt vanavond, een vraag voor liefde. Ik las ergens een hele korte zin. En die zin die luidt, wie God als rechter erkent, die zal hem als vader ontmoeten. Dat is een waar woord. Want bij de Heere zitten er geen kilometers afstand tussen berouw en verzoening. Op die woorden, ik zal belijdenis doen van mijn overtredingen, volgt in de psalm dan ook meteen. En gij vergaf de ongerechtigheid mijner zonde. En daar hebben we nou het werk van de Heere Jezus Christus. Kijk, we horen vanavond in die vraag van de Heere niet alleen een heleboel spot, En ook niet alleen een heleboel toren klinken, maar er is ook het evangelie in deze vraag te horen. En ja, het evangelie, nou wordt er wel eens gedacht dat je het evangelie voor het eerst pas eens een keertje tegen zou komen in het Nieuwe Testament. Zo is het niet. Het evangelie kom je al royaal tegen in het Oude Testament. Trouwens, dat kunnen we ook leren uit de belijdenis van onze kerk, hè, de catechismus. Als in de catechismus van Heidelberg de vraag wordt gesteld: waaruit weet gij dat Jezus Christus de ware middelaar is? Dan luidt het antwoord: uit het heilig evangelie. En dan staat er nog geen punt, maar dan gaat het nog verder in dat antwoord. Want van dat heilig evangelie wordt dan vervolgens gezegd, het welk God zelf eerst in het paradijs heeft geopenbaard. Moet u goed op letten. Er was dus ook al een evangelie in de dagen van het Oude Testament. En dat evangelie, dat komt niet pas eens een keertje voor de dag in een van de mooie hoofdstukken van de profetie van Jesaja of zo, hoofdstukken vol van vertroosting. Nee, dat evangelie zit ook al niet verstopt in een van de mooiere hoofdstukken uit Leviticus, als het er gaat over de offers en de andere ceremonieën in de tempeldienst. Nee, hier in het begin van Genesis hoor je voor het eerst al de heldere toon van het evangelie in het paradijs. Dat gebeurde namelijk toen de Heere Adam riep met de woorden: waar zijt gij? En deze korte vraag is voluit evangelie. Want hier hoort u nou de openbaring van Gods liefde, die de apostel noemt de goedertierenheid van God, onze zaligmaker, en zijn liefde tot de mens. Kijk, het zit zo. Als God nou alleen maar als rechter was opgetreden in het paradijs, dan had hij Adam helemaal niet hoeven te zoeken. Dan had hij hem in één keer doodgeslagen. Dat zoeken van de Heere, dat is eigenlijk een teken dat God toch ondanks alles nog waarde hecht aan de mens. En dat is nou zo opmerkelijk. Want om nou eens een ander voorbeeld te nemen, wat geven wij mensen nou om een vaas die uit onze vingers is gegleden, op de grond in stukken is gevallen? Wat doen we dan? We vegen de zaak bij elkaar en we gooien eruit weg. Maar je hebt er niks meer aan. Nou, ook de mens die was na de val in het paradijs eigenlijk waardeloos geworden. Het beeld van God was kapot, was echt vernield. De mens was zo ongeveer het tegendeel geworden van het beeld van God. Hij is door en door verkeerd, door en door slecht. Dan zou je kunnen verwachten dat God had gezegd, nou, gooi me weg. Maar dat doet God niet. Hij gooit die mens niet weg. Hij zoekt die waardeloos geworden mens juist op. En nou kan ik me voorstellen dat u de vraag stelt, maar waarom? Waarom? Om geen andere reden dan vanwege zijn zondaarsliefde. En die zondaarsliefde die komt bij God uit het diepst van zijn hart. Want die liefde die was er al in Gods eeuwige raad. Die eeuwige raad van God die zat boordevol met liefde om verloren zondaren te verlossen. En daarom krijgen we in het paradijs na de val deze vraag van God te horen: waar zijt gij? En in die vraag zitten meteen al de eerste vreugdetonen van de dageraad van de vergeving. Deze vraag, waar zijt gij? Die zit eigenlijk al volop gevuld met de glans van Gods heerlijkheid en van Gods barmhartigheid en van zijn goedertierenheid. Want gaat u het maar eventjes na, hoe groot was de mens meteen na zijn schepping niet geweest? Hoe rijk, hoe vrolijk had de mens in de Hof van Eden kunnen leven. Maar wat is die daarna, na die val, arm geworden en angstig. En het is waar hoor, Adam, die loopt dan nog wel eventjes op zijn voeten in dat paradijs rond, maar hij beleeft er alleen geen enkele vreugde meer. Adam, hij is ellendiger geworden dan het eerste het beste dier. En hij is veel verder van God verwijderd geraakt dan het eerste het beste vogeltje wat nog op een tak er zit te zingen. En hij is veel verder van God verwijderd geworden dan de worm die alsmaar in de aarde wat rondkruipt in de donkerheid. Waarom is Adam nog veel ellendiger? Nou, die dieren die hebben geen last van een beschuldigend geweten. En voor de dieren is het uitnemendste van het leven ook niet moeite en verdriet. Nee, die dieren die kennen eigenlijk geen vrees voor het gericht van God. Maar voor de gevallen mens is het anders. De mens wilde alles winnen. En toen heeft hij alles verloren. En daarmee is hij waardeloos geworden. Maar met dat in en in trieste schepsel heeft God nou mededogen. Hij zoekt het op. En hij vraagt ernaar, waar zijt gij? God heeft dat wezen dat eigenlijk totaal verwerpelijk is. Toch lief. Eeuwen later zullen de engelen in de velden van Efrata, die het kind in de kribbe hebben zien liggen, het van harte zingen dat God in de mensen een welbehagen heeft. En nou is de vraag, hebt u ooit oog gekregen voor die opzoekende zondaarsliefde van God? Kijk, je kunt nooit de grote gedachte hebben van die liefde. Die liefde is zo onbegrijpelijk. Want God torent, jawel. Maar hij heeft nochtans lief. In de toorn gedenkt hij des ontfermens. En die ontferming van God, dat is niet zoiets als een beetje een ontroering. Nee. Die ontferming van God, die is er al van voor de grondlegging der wereld. Voor de mens komt, zoekt God al. En de Heere die zegt het zelf, eer ze roepen zal ik antwoorden. En daarom zie je de Heere niet gelijk met het vonnis ook zijn belofte geven. En dat is die belofte waarin twee keer het woordje vermorzelen voorkomt. Het zaad van de vrouw, het heilige zaad van de vrouw, zal de kop van de slang vermorzelen. Maar tegelijk zullen ook de verzen van het vrouwenzaad vermorzeld worden. De verzen, de hielpezen van Gods eigen zoon, die worden vermorzeld. En daarin hoor je al de gruwelen van het kruis. En dan weet ik dat geheim van de grote offer van de Heere Jezus, dat blijft hier in Genesis 3 verder nog een beetje onzichtbaar. Maar langzamerhand in de loop van de eeuwen is het steeds helderder opgegaan, dat licht. In de tempel, als de tempel er staat, dan zullen de lammeren hun bloed op het altaar geven. Profeten zullen verschijnen met een duidelijke boodschap. En ze zullen het uitroepen, hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. En dan weer later na eeuwen, dan komt de vervulling, de reiniging door het bloed van het Lam Gods. Mag ik eens vragen, kent u daar ook iets van? Van die roepstem van de Heere, waar zijt ge? Is het er in uw leven al van gekomen dat de Heere u heeft stilgezet? Misschien met dezezelfde woorden, waar zijt gij? Weet u er ook van dat u eigenlijk niet wilde? Maar dat u toch moest komen, vermoeid en belast. En toen kreeg u rust. God verlost de mens in de weg van zelfontdekking. Misschien had bij u de Heere er erg veel moeite mee om u aan zijn voeten te krijgen, net als Adam. Want die man die is net als een misdadiger die alleen maar voor harde bewijzen zwicht. Hè. Adam die zoekt net zo lang uitvluchten totdat hij door de Heer helemaal klem is gezet. Misschien bent u ook wel te vergelijken met de verloren zoon. Waar begon nou toch de bekering van die jongen? Hoe ging dat allemaal in zijn werk? Nou, dat is duidelijk vanuit die gelijkenis. Toen hij in dat vergelegen land bij die varkens als het ware deze stem hoorde. Waar zijt gij? De bekering van de verloren zoon. Die begon met het inzicht, ik ben ver van huis. En thuis was er overvloed van brood. Al de knechten van mijn vader. Ze hadden nooit honger en nou zit ik hier totaal berooid bij de varkens. En toen besloot die jongen, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Kijk, toen die verloren zoon wist waar die was, toen kon die niet anders meer dan heen gaan naar waar die hoorde. Dat is nou bekering. Weet u er ook van? Of ligt het bij u eigenlijk heel en heel anders? Bent u zo'n rechtvaardige die de bekering helemaal niet nodig heeft? Misschien zitten er vanavond hier wel mensen die al heel lang proberen zich te verbergen voor God. Kom je zulke mensen in de kerk tegen? Jawel, mensen die zich verbergen voor God, die tref je aan in de wereld, maar... Kan ook op andere manier. Sommige mensen verbergen zich voor God in hun werk. Er zijn ook mensen die God proberen mis te lopen in de kerk. Er zijn mensen die weten dat ze onbekeerd zijn. Maar ze voelen zich toch wel aardig veilig te midden van de godsdienst. Dat zijn de gerusten te Sion. Die zijn verzekerd op de berg van Samaria. Maar die gerusten zijn wel te beklagen. Want die lijden straks schipbreuk op de harde rotsen van Gods barmhartigheid. En als daarmee nou uw leven getekend is, dan zou ik zeggen, komt en laat ons wederkeren tot de Heere. Want u verwacht het nou van de mens en van zijn kracht, van de heuvelen en van de bergen, maar daar brandt alleen maar het altaar van de eigen gerechtigheid. Laat dat nou allemaal eens los. Op de bodem van uw schuld, daar zult u de Heere Jezus vinden. Met uitgestrekte liefde, armen en al zijn genade. En daar alleen ga je het weten. De Heere, Heere, is mijn sterkte en mijn psalm. En hij is mij tot heil geworden. Amen.
Thank you.
zullen we danken en bidden. Heere, u hebt nog naar de mens gevraagd. En dat was niet die beste mens die volmaakt was en misschien nog wel beter kon worden. Nee, een verloren mens. En zo bent u nog. U houdt niet op met roepen tot verloren mensen. En Heere, geeft dat we onszelf zo leren kennen. Dat is niet vanzelfsprekend, want we zijn altijd bezig onszelf op te poetsen. En te zeggen, ja, maar we hebben dit en we doen toch dat. En ja, dan lijkt het nog wel aardig wat. Maar leren zeggen, het is niks. Maar nou is er een zaligmaker die alles geeft. Heere, maak zondaren zo nog zalig. En in dat werk dat u doet, zou u ons erbij niet willen vergeten. Dat vragen we van u om Christus wil. Amen. Psalm 144, tweede en het kleine laatste vers. Wie is de mens? Wat is in hem te prijzen? En het kleine zevende, welzalig is het volk dat dus gezegend. 144, de versen 2 en 7.
Thank you.
gemeente gaat dan heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.